Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In de afgelopen afleveringen konden wij onder meer stilstaan bij de recente post-synodale apostolische exhortatie van Paus Franciscus, Querida Amazonia, en konden we ook luisteren naar de catechese van de paus over de 40-dagentijd. Door de publicatie van de exhortatie hebben we daar natuurlijk voorrang aan gegeven. En daardoor heeft u ook nog enkele dingen van ons te goed, waar we vandaag zeker zullen blijven bij stilstaan. We gaan eerst even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo kijken we naar maandag 24 februari. De paus ontving de leden van de vereniging Pro Petricede. En voor de mensen die luisteren naar Radio Maria, die weten dat we die mensen al eens op bezoek hebben gehad in het programma dat u gebracht wordt door mijn collega Nele, De Kerk Leeft. Ook de prelaten van de bisschoppenconferentie van Brazilië, meer bepaald regio 2, tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, geleid door Monsignor Mauro Aparecido dos Santos, de aartsbisschop van Cascavel. Op donderdag dan ontving de paus de leden van de Global Catholic Climate Movement. En op zaterdag 29 februari zijn de zaligheid Sviatoslav Shevchuk, de groot aartsbisschop van Kiev, Galich in Oekraïne. Ook kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Aartsbisschop Celestino Migliore, apostolische nuncius in Frankrijk. En aartsbisschop Jozef Spiteri, apostolische nuncius in Libanon. En zo zijn we weer helemaal op de hoogte van de audiënties die de paus heeft verleend. U zal zo meteen ook horen wat de reden is waarom er de laatste tijd nog geen audiënties zijn geweest. En die hebben meer te maken dan enkel met de 40 dagen tijd. We gaan eerst luisteren naar Paus Franciscus en meer bepaald tijdens de homilie die hij gegeven heeft bij het begin van de 40 dagen tijd. We staan nog even met hem stil bij deze periode die we begonnen zijn, onze opgang naar Pasen. De paus zei onder meer: dierbare broeders en zusters, dit jaar verleent de Heer ons nog eens een gunstige tijd om ons erop voor te bereiden met een vernieuwd hart het grote mysterie te vieren van de dood en de verrijzenis van Jezus, de hoeksteen van het persoonlijk en het gemeenschappelijk christelijk leven. Het is dan ook nodig dat wij voortdurend met onze geest en ons hart tot dit mysterie terugkeren. Dit mysterie houdt inderdaad niet op om in ons te groeien in de mate dat wij ons door zijn spiritueel dynamisme op sleeptouw laten nemen en er ons door een vrij en edelmoedig antwoord ook aan overgeven. De paus die ging als volgt verder. Het paasmysterie, fundament van bekering. De vreugde van een christen vloeit voort uit het beluisteren en aanvaarden van de blijde boodschap, van de dood en de verrijzenis van Jezus, het kerygma. Het vat het mysterie samen van een liefde zo reëel, zo echt, zo concreet, dat het ons een relatie aanbiedt die bestaat uit oprechte en vruchtbare dialoog. Wie in die boodschap gelooft, verwerpt de leugen, volgens de welke ons leven zijn oorsprong in onszelf zou hebben. Terwijl het in werkelijkheid opwelt uit de liefde van God de Vader, uit zijn wil om leven te geven in overvloed. Als wij daarentegen luisteren naar de fascinerende stem van de vader van de leugen, zoals we lezen in het evangelie volgens de heilige Johannes, lopen wij het gevaar weg te zinken in de afgrond van zinloosheid en reeds nu op aarde in de hel te leven. Zoals helaas vele dramatische gebeurtenissen uit de persoonlijke en collectieve menselijke ervaring getuigen. In deze vasten van het jaar 2020 zou ik dus tot alle christenen willen zeggen wat ik reeds aan de jongeren geschreven heb in de apostolische exhortatie Christus vivit. Kijk naar de open armen van de gekruisigde Christus. Laat u steeds meer redden. En wanneer je uw zonden gaat belijden, geloof vast in zijn barmhartigheid die u bevrijdt van wat fout is. Kijk naar zijn bloed met zoveel liefde vergoten en laat u erdoor zuiveren. Zo zult ge kunnen herboren worden. Het Pasen van Jezus is geen gebeuren uit het verleden. Door de kracht van de Heilige Geest is het altijd actueel en kunnen wij met geloof naar het lichaam van Christus kijken en het aanraken in zoveel lijdende mensen. Het is heilzaam het paasmysterie, waardoor ons de barmhartigheid van God gegeven werd, dieper te beschouwen. Barmhartigheid ervaren is namelijk alleen mogelijk in een van aangezicht tot aangezicht met de gekruisigde en verrezen Heer die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Een gesprek van hart tot hart, van een vriend met een vriend. En daarom is gebed in deze vastentijd zo belangrijk. Eerder dan een plicht drukt het de nood uit om te beantwoorden aan de liefde van God, die ons voorafgaat en altijd ondersteunt. Een christen bidt inderdaad in het volle besef bemind te zijn, ondanks zijn onwaardigheid. Gebed kan verschillende vormen aannemen, maar wat echt telt in Gods ogen is dat het in ons graaft tot het de hardheid van ons hart kan wegnemen, om het steeds meer tot Hem en zijn wil te bekeren. Laten wij ons in deze gunstige tijd dus leiden zoals Israël in de woestijn, zodat wij eindelijk de stem van onze bruidegom kunnen horen, om haar in ons te laten weerklinken met meer diepte en beschikbaarheid. Hoe meer wij ons door zijn woord laten aanspreken, des te meer zullen wij zijn gratuite barmhartigheid voor ons ervaren. Laat ons deze tijd van genade dus niet te vergeefs voorbij laten gaan in de verwaande illusie dat wij zelf meester zijn van de tijd en van de manier om ons tot Hem te bekeren. Het feit dat de Heer ons eens te meer een gunstige tijd geeft voor onze bekering, mag nooit als iets vanzelfsprekend gevonden worden. Deze nieuwe kans zou in ons een gevoel van dankbaarheid moeten wekken en ons wakker schudden uit onze slaperigheid. Ondanks de soms dramatische aanwezigheid van het kwaad in ons leven en in het leven van de kerk en de wereld, drukt deze ruimte om van richting te veranderen Gods vastberaden wil uit om zijn heilsdialoog met ons niet te onderbreken. In de gekruisigde Jezus, die Hij voor ons tot zonde gemaakt heeft, is deze wil tot op het punt gekomen dat Hij al onze zonden op zijn Zoon deed neerkomen, zodat God zich tegen zichzelf keert, zoals paus Benedictus XVI het zegt in Deus Caritas Est nummer 12. Inderdaad, God bemint ook zijn vijanden. De dialoog die God door het paasmysterie van zijn Zoon met iedere mens wil voeren, is niet de dialoog die toegeschreven wordt aan de inwoners van Athene, die het liefst hun tijd verdreven met het vertellen en het aanhoren van de laatste nieuwtjes. Dit soort van kletspraat dat voortkomt uit lege en oppervlakkige nieuwsgierigheid is eigen aan de geest van de wereld van alle tijden en kan ook vandaag binnensluipen in een bedriegelijk gebruik van de communicatiemedia. Het paasmysterie in het midden van het leven plaatsen betekent medelijden ervaren om de wonden van de gekruisigde Christus die zichtbaar zijn in de vele onschuldige slachtoffers van oorlog, in de aanslagen op het leven van in de moederschoot tot het einde van het leven, in de talloze vormen van geweld, milieurampen, ongelijke verdeling van de rijkdommen in, op aarde, mensenhandel in al zijn vormen en de verlokking van een ongebreideld winstbejag, wat een vorm van afgoderij is. Ook vandaag is het belangrijk beroep te doen op mannen en vrouwen van goede wil, opdat zij door aalmoezen hun bezit zouden delen met diegenen die het meest in nood zijn, als een vorm van persoonlijke deelname aan de opbouw van een meer rechtvaardige wereld. Delen uit naastenliefde maakt de mens humaner, terwijl het opstapelen van rijkdom hem riskeert hem af te stompen door hem in zijn egoïsme op te sluiten. We kunnen en moeten nog verder gaan. Rekening houdend met de structurele dimensies van de economie. En daarom heb ik in deze vasten 2020 van 26 tot 28 maart in Assisi jonge economisten, ondernemers, mensen die verandering brengen, samengeroepen met het doel bij te dragen tot het uitstippelen van een meer rechtvaardige en meer inclusieve economie dan nu het geval is. Zoals het magisterium van de kerk meerdere keren herhaald heeft, is de politiek een eminente vorm van naastenliefde. Zo zei Pius XI in zijn toespraak tot de leden van de Italiaanse Katholieke Universitaire Federatie op 18 december 1927. Dat geldt ook voor het beleid van de economie, gebaseerd op dezelfde evangelische geest, namelijk de geest van de zaligsprekingen. Ik roep voor deze aanstaande vasten de voorspraak in van de Allerheiligste Maagd Maria, opdat wij de oproep zouden aanvaarden ons met God te verzoenen, om de blik van het hart op het paasmysterie te richten en ons te bekeren tot een open en oprechte dialoog met God. Zo zullen wij kunnen worden wat Christus van zijn leerlingen vraagt, zout van de aarde en licht van de wereld. Gegeven door paus Franciscus te Rome bij Sint-Jan en Lateranen, 7 oktober 2019. Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En toen heeft hij dus die boodschap ook geschreven voor deze 40 dagen tijd. De paus wil ons allen aansporen om te doen wat Jezus eigenlijk ons voordoet in de woestijn. Om te bidden, om het stil te maken in onszelf en de dialoog met God aan te gaan. En ja, ook het hoofd te bieden aan bepaalde bekoringen en verleidingen. Dat hoort er ook bij de geestelijke strijd waartoe wij worden uitgenodigd in de 40 dagen tijd. En hoe kunnen wij strijden? Door te bidden, door te vasten en door misschien wel een beetje van onze financiële middelen te delen met anderen. Op die manier raken wij onthecht van ons bezit in de wereld, van onze gehechtheid aan de geest van de wereld. En dat is ook hetgene waar Paus Franciscus steeds weer tegen opkomt en dat gedaan heeft sinds het begin van zijn pontificaat. We gaan luisteren naar wat muziek, daarna kom ik graag bij u terug en zullen we u verder op de hoogte brengen van de actualiteit in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk.
Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. O Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag. O, waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij, God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen. Laat uw geest mij leiden, God van wijsheid. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in ons programma Radio Vaticaan met het Vaticaanse nieuws en het pauselijke nieuws. En er is een vordering, zeg maar, in een onderwerp dat belangrijk is voor het pontificaat van Paus Franciscus, maar waar ook vele bisschoppen en andere prelaten mee bezig geweest zijn. Namelijk, er was in 2019, in februari, van 21 tot 24 februari, een samenkomst van de voorzitters van de bisschoppenconferenties in de wereld met Paus Franciscus, met ook verantwoordelijken van de dicasteries van de Romeinse Curie, rond het thema de bescherming van minderjarigen in de kerk. En toen kondigde Paus Franciscus zijn voornemen aan om een zogeheten task force of werkgroep op te richten om de bisschoppelijke conferenties, religieuze instellingen en verenigingen van apostolisch leven bij te staan bij de voorbereiding en actualisering van richtlijnen voor de bescherming van minderjarigen. En momenteel is daar dus een vordering in gekomen, namelijk hij zal zo'n taskforce oprichten en hij zal onder meer daarbij Monseigneur Edgar Peña Parra, substituut voor het staatssecretariaat, samen met de kardinalen Oswald Gracious, dat is de aartsbisschop van Bombay, Blaise Joseph Cubich, dat is aartsbisschop van Chicago, Monseigneur Charles Jude Skikluna, aartsbisschop van Malta en ondersecretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, en ook pater Hans Zollner, dat is een jezuïet, hoogleraar aan het Instituut voor Psychologie van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit en lid van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen. Nu, die pater Hans Zollner is een naam die reeds onder het pontificaat van Paus Benedictus de XVI naar voren kwam. Dit omwille van het feit dat hij pater Zollner zelf persoonlijk heel goed kende en hem, daar hij reeds ervaring had met het omgaan van met zaken van seksueel misbruik binnen een pastorale context, hem had aangesproken om de crisis rond het seksueel misbruik in de kerk aan te pakken. U weet dat misschien dat Paus Benedictus XVI maar liefst 800 priesters tot de lekenstaat heeft teruggebracht, is nooit in het nieuws gekomen, daar heeft men nooit over, zeg maar, gerapporteerd, maar het is wel gebeurd. En Paus Franciscus die bouwt eigenlijk verder op datgene wat Paus Benedictus de XVI reeds begonnen is. En toch ook weer opvallend dat hij naast de medewerker van Benedictus de XVI, pater Hans Zollner, ook opnieuw wordt betrokken in dit project van deze task force. Nu, de bedoeling is dat deze werkgroep, deze taskforce, de bisschoppelijke conferenties, de religieuze families en instituten en de verenigingen van apostolisch leven zullen bijstaan. En dit op hun verzoek. Dus wanneer een instituut wordt geconfronteerd met seksueel misbruik of met beschuldigingen, maar ook een bisschoppenconferentie of een vereniging van apostolisch leven, hè, dat zijn de drie, zeg maar, juridische structuren waarin groeperingen zich kunnen voortdoen in de kerk, wel, die vraag zullen zij dan kunnen stellen aan de taskforce, ook bij de, vooral, voorbereiding en actualisering van de richtlijnen voor de bescherming van minderjarigen. En dit in overeenstemming met de richtlijnen van de Congregatie voor de Geloofsleer en de bepalingen van de huidige kanonieke wetgeving in zaken misbruik en in het bijzonder het motu proprio Vos Estis Lux Mundi van 7 mei 2019, wat een andere stap was, zeg maar, van Paus Franciscus om deze crisis en deze moeilijke zaken aan te pakken. De voorbereiding van de richtlijnen blijft in ieder geval liever een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie, van de religieuze instellingen en van de verenigingen voor apostolisch leven. Dus het is niet de bedoeling dat de taskforce dat gaat overnemen, het dient eerder als ondersteuning. De taskforce krijgt 2 jaar, vanaf 24 februari 2020 zijn ze van start gegaan, bestaat uit een coördinator, Dr. Andrew Azopardi, hoofd van de Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen en Kwetsbare Volwassenen voor de Kerkprovincie van Malta, en ook enkele deskundigen op het gebied van kanoniek recht van verschillende nationaliteiten. De coördinator zal ieder kwartaal aan de substituut van het staatssecretariaat verslag uitbrengen over de activiteiten van de taskforce en dus op die manier ook de paus op de hoogte houden. En de activiteiten van de werkgroep worden ondersteund door een speciaal fonds van weldoeners. En tot slot, verzoeken om hulp van bisschoppelijke conferenties, religieuze instituten en verenigingen voor apostolisch leven kunnen naar een e-mailadres worden gestuurd. Dat is taskforce@org.va. Dus taskforce@org.va zal het adres zijn waar de bisschoppenconferenties, de religieuze families en de verenigingen van apostolisch leven terecht kunnen met hun vragen en met de zeg maar verzoek tot ondersteuning in het concreet maken van die richtlijnen. Alvorens wij samen met paus Franciscus het Angelus gaan bidden, moet ik u ook melden, dierbare luisteraars, dat paus Franciscus momenteel te kampen heeft met een zware verkoudheid. Ondanks die zware verkoudheid heeft hij op zondag 1 maart toch het Angelus meegebeden met de gelovigen. Maar voor het eerst sinds het begin van zijn pontificaat is het dus niet gelukt voor hem om mee te gaan op vastenretreiten. U weet dat, in het pontificaat van de paus heeft hij er steeds voor gekozen om even weg te trekken uit Rome naar Ariccia. En vandaag, liever dit jaar, is dat van 1 tot 6 maart 2020. Nu, de leden van de Romeinse curie die normaal gezien meegaan met de paus, die zijn wel vertrokken, maar de paus heeft helaas verstek moeten laten gaan. Hij zei, deze verkoudheid belet mij helaas om dit jaar deel te nemen. Ik zal de meditaties vanuit het Vaticaan volgen. Ik ben geestelijk verenigd met de leden van de curie en met al diegenen die de spirituele oefeningen ook van thuis uit volgt. Wel, dierbare luisteraars, het is voor ons absoluut een uitnodiging om te bidden voor de gezondheid van paus Franciscus, voor zijn genezing en voor de geestelijke vruchten van de 40 dagen tijd en van de retraites die hij dus noodgedwongen vanuit het Vaticaan moet meevolgen. Hij kan er dus helaas niet bij zijn. Ongetwijfeld kunnen we zo ook een nabijheid vinden bij paus Franciscus voor de vele mensen die vandaag ziek zijn. En in het bijzonder denken we dan ook aan de slachtoffers bijvoorbeeld van het coronavirus, waar de paus ook aandacht voor gevraagd heeft, maar ook nog vele anderen die misschien wel met een periode van ziekte worden geconfronteerd. Voor al diegenen bidden wij voor hun genezing. We bidden ook voor de genezing van paus Franciscus. En laten we dan samen met hem het Angelus bidden voor al deze mensen en voor al hun intenties.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie tu anque sum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En Paus Franciscus die houdt zich natuurlijk ook bezig met zeg maar hele recente ontwikkelingen, waar ook een antwoord moet op gegeven worden vanuit het magisterium. En een van die zaken is wat men noemt kunstmatige intelligentie of artificial intelligence. Het gaat eigenlijk over de technologische ontwikkelingen op vlak van robotica, op vlak van computers, die zodanig over bepaalde mogelijkheden en capaciteiten beschikken, dat ze dus eigenlijk beginnen te gelijken op of processen kunnen doorvoeren die lijken op die van mensen. En vaak ook nog veel sneller, veel slimmer, veel meer mogelijkheden hebben dan mensen. Het was in het kader van de plenaire vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven, die geleid wordt door Monseigneur Vincenzo Paglia, dat de paus volgende toespraak gaf. Geëerde autoriteiten, dames en heren, dierbare broeders en zusters. Ik bied u een hartelijke groet aan ter gelegenheid van deze plenaire vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven. Ik dank aartsbisschop Paglia voor zijn vriendelijke woorden en ik ben ook dankbaar voor de aanwezigheid van de voorzitter van het Europees Parlement, de directeur-generaal van de FAO en andere autoriteiten en leiders op het gebied van informatietechnologie. Ik groet ook degenen die zich bij ons aansluiten vanuit het Auditorium Conciliazione. En ik ben bemoedigd door de talrijke aanwezige jonge mensen. Ik zie dit als een teken van hoop. De kwesties die u in deze dagen aan de orde hebt gesteld, betreffen een van de belangrijkste veranderingen die de wereld van vandaag beïnvloeden. We zouden inderdaad kunnen zeggen dat het digitale sterrenstelsel en in het bijzonder de kunstmatige intelligentie de kern vormt van de historische verandering die we meemaken. Digitale innovatie raakt ieder aspect van ons leven, zowel persoonlijk als sociaal. Het beïnvloedt onze manier om de wereld en onszelf te begrijpen. Het is in toenemende mate aanwezig in de menselijke activiteit en zelfs in menselijke beslissingen, en verandert dus de manier waarop wij denken en handelen. Beslissingen, zelfs de belangrijkste, zoals bijvoorbeeld op medisch, economisch of sociaal gebied, zijn nu het resultaat van de menselijke wil en een reeks van algoritmische inputs. Een persoonlijke handeling is nu het punt van convergentie tussen een input die echt menselijk is en een automatische berekening. Met als gevolg dat het steeds ingewikkelder wordt om het object te begrijpen, de effecten ervan te voorzien en de bijdrage van iedere factor te definiëren. Om zeker te zijn, heeft de mensheid in haar geschiedenis al diepgaande omwentelingen meegemaakt. Bijvoorbeeld de introductie van de stoommachine, of elektriciteit, of de uitvinding van het drukken, die de manier waarop we informatie opslaan en doorgeven revolutionair heeft veranderd. Op dit moment breidt de convergentie tussen verschillende wetenschappelijke en technologische kennisgebieden zich uit en maakt ze interventies mogelijk op fenomenen van oneindig kleine omvang zowel als planetaire reikwijdte, tot het punt dat de grenzen die tot nu toe als duidelijk te onderscheiden werden beschouwd, vervagen, zoals bijvoorbeeld tussen anorganisch en organisch materiaal, tussen het reële en het virtuele, tussen stabiele identiteiten en gebeurtenissen die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Op het persoonlijke vlak verandert het digitale tijdperk ons begrijpen van ruimte, tijd en lichaam. Het geeft ons een gevoel van onbegrensde mogelijkheden, ook al wordt standaardisatie steeds meer het belangrijkste criterium. Het wordt steeds moeilijker om verschillen te herkennen en te waarderen. Op sociaal-economisch niveau worden de gebruikers vaak gereduceerd tot consumenten, ten prooi aan particuliere belangen die in de handen van enkelen zijn geconcentreerd. Uit de digitale sporen die op het internet worden verspreid, halen algoritmes nu gegevens op die het mogelijk maken om mentale en relationele gewoontes te controleren voor commerciële of politieke doeleinden en vaak zonder dat wij het weten. Deze scheefgroei, waardoor een selecte groep mensen alles over ons weet, terwijl wij er eigenlijk niets van weten, doet het kritische denken en de bewuste uitoefening van de vrijheid vervagen. De ongelijkheden nemen in enorme mate toe, kennis en rijkdom stapelen zich op in een paar handen, met ernstige risico's voor democratische samenlevingen. Toch mogen deze gevaren geen afbreuk doen aan het immense potentieel dat deze nieuwe technologieën bieden. We hebben te maken met een geschenk van God, een bron die goede vruchten kan afwerpen. De kwesties waar uw academie zich sinds haar oprichting mee bezig heeft gehouden, tonen zich vandaag de dag op een nieuwe manier. De biologische wetenschappen maken in toenemende mate gebruik van apparaten die door artificial intelligence worden geleverd. Deze ontwikkeling heeft geleid tot diepgaande veranderingen in onze manier van begrijpen en beheren van levende wezens en de onderscheidende kenmerken van het menselijke leven, dat we willen beschermen en bevorderen. Niet alleen in zijn constitutieve biologische dimensie, maar ook in zijn onherleidbare biografische aspect. De correlatie en integratie tussen het geleefde leven en het ervaren leven kan niet worden afgedaan ten gunste van een eenvoudig ideologische berekening van de functionele prestaties en de duurzame kosten. De ethische problemen die voortkomen uit de manier waarop deze nieuwe apparaten de geboorte en het lot van individuen kunnen reguleren, vragen om een hernieuwde inzet voor het behoud van de menselijke kwaliteit van onze geschiedenis die we delen met elkaar. Daarom ben ik de Pauselijke Academie voor het Leven dankbaar voor haar inspanningen om een ernstige reflectie te ontwikkelen die de dialoog tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines die onontbeerlijk zijn voor de aanpak van deze complexe fenomenen heeft bevorderd. Het verheugt mij dat de bijeenkomst van dit jaar ook personen omvat die op internationaal niveau verschillende belangrijke taken hebben op het gebied van de wetenschap, de industrie en het politieke leven. Ik ben daar blij mee en ik dank u. Als gelovigen hebben we geen kant-en-klare ideeën over hoe we moeten reageren op de onvoorziene vragen die de geschiedenis van ons vandaag stelt. Het is eerder onze taak om met anderen mee te lopen, aandachtig te luisteren en te proberen ervaring en reflectie met elkaar te verbinden. Als gelovigen moeten we ons laten uitdagen, zodat het woord van God en onze geloofstraditie ons kunnen helpen de fenomenen van onze wereld te interpreteren en de wegen van humanisering en dus van liefdevolle evangelisatie die we samen kunnen afleggen, te identificeren. Op deze manier kunnen we een vruchtbare dialoog aangaan met iedereen die zich wil inzetten voor de menselijke ontwikkeling, terwijl de menselijke persoon in al zijn dimensies, inclusief het spirituele, in het middelpunt van de kennis en de sociale praxis kan behouden worden. We staan voor een taak waarbij de hele menselijke familie betrokken is. In het licht hiervan zal alleen training in het juiste gebruik van de nieuwe technologieën niet voldoende blijken te zijn. Deze zijn als instrumenten of als hulpmiddelen niet neutraal, want ze geven, zoals we hebben gezien, vorm aan de wereld en engageren het geweten op het niveau van de waarden. We hebben behoefte aan bredere educatieve inspanning. Er moeten solide redenen worden ontwikkeld om het doorzettingsvermogen in het streven naar het algemeen belang te bevorderen, ook als er geen direct voordeel blijkt te zijn. De productie en het gebruik van kunstmatige intelligentie heeft een politieke dimensie die te maken heeft met meer dan de uitbreiding van de individuele en zuiver functionele voordelen ervan. Met andere woorden, het is niet voldoende om alleen maar te vertrouwen op de morele zin van onderzoekers en ontwikkelaars van apparaten en algoritmes. Er is behoefte aan het creëren van intermediaire sociale instanties die de ethische gevoeligheden van gebruikers en opvoeders kunnen integreren en uitdrukken. Er zijn vele disciplines betrokken bij de ontwikkeling van technologische apparatuur. Men denkt aan onderzoek, planning, productie, distributie, individueel en collectief gebruik. En elk daarvan brengt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied met zich mee. We beginnen een glimp op te vangen van een nieuwe discipline die we de ethische ontwikkeling van algoritmes zouden kunnen noemen, of meer eenvoudigweg algoritme-ethiek. Dit zou tot doel hebben te zorgen voor een bekwame en gedeelde evaluatie van de processen waarmee we de relaties tussen de mens en de huidige technologie integreren. Beste vrienden, ik spreek mijn steun uit voor de vrijgevigheid en de energie waarmee u zich heeft ingezet om dit moedige en uitdagende proces van herwaardering op gang te brengen. Ik nodig u uit om daarmee verder te gaan. Op u allen vraag ik Gods zegen, zodat u in een geest van samenwerking uw reis in alle rust en vrede kunt verder zetten. Mogen de Heilige Maagd Maria u bijstaan. En ik geef u mijn zegen en vraag u om mij te gedenken in uw gebeden. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn ook wij aan het einde gekomen, niet alleen van deze toespraak, maar ook van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.